Ja, in de vakantie, dan, dat is een tijd om na te denken, een tijd om rust te nemen. En na te denken ook wat we in het nieuwe seizoen gaan doen. En daar zijn we ook mee bezig, wat we in de gemeente, wat we allemaal gaan ondernemen in het nieuwe seizoen. En ik zat deze week, het was natuurlijk prachtig weer, ik zat onder een vijgenboom. In de schaduw van de vijgenboom zat ik daarover na te denken. En toen dacht ik, waar gaat de Bijbel nou, ik zoom helemaal uit, hè. Waar gaat de Bijbel nou ook alweer over? Gewoon de hele Bijbel. En de presentatie die mag aan, Sam. En ja, ik heb, het is een hele rare titel natuurlijk, ik heb de preek Superman en Batman genoemd. En dat, ja, dat is, wat krijgen we nou toch? Nou, dat komt eigenlijk hierom. Er stond in onze krant deze week een artikel. Er is in Groningen in een museum is een expositie over Superman en Batman. En daar kan je kostuums zien die ze dragen in die films. En daar zie je nog de Batmotor of zoiets. Ik weet niet of jullie wel eens die films hebben gezien. Maar en het aardige in het artikel was dat er zit ook eigenlijk een soort religieuze betekenis aan, hè? Ik weet niet of jullie het verhaal van Superman kennen, maar Superman, dat is een verzonnen verhaaltje natuurlijk. Dat is begonnen met een stripboek in 1938 of zo al. Is heel populair. En het gaat erom dat Superman die komt van een andere planeet. Dus dat is niet een gewoon mens, maar dat is een, nou ja, het is een Superman. En die, maar hij doet zich voor als een heel gewoon mens. Dus hij is een verslaggever. Hij kleedt zich zo, maar als de wereld gered moet worden, ja, dan trekt hij zo'n prachtig kostuum aan en dan redt hij de wereld. Nou, daar zijn heel veel van dat soort verhalen. En dat heeft dus een beetje een verband met hoe het er in de Bijbel aan toe gaat, hè? En al dit soort verhalen, ook met Batman, maar er zijn natuurlijk legio verhalen. Hè. Denk aan de verhalen van Lord of the Rings. Er is een enorm probleem, de wereld dreigt ten onder te gaan en er moet een of andere iemand, een held of een anti-held, die moet dat oplossen. En mensen vinden dat geweldig om te bekijken of dat te lezen. En eigenlijk, denk ik, is de Bijbel, gaat daar ook over. Dat de wereld gered moet worden. Hoe is het namelijk? De wereld is niet meer in handen van God. God maakte de wereld natuurlijk. En hij gaf het eigenlijk, het gaf het beheer van de aarde aan de mensen, aan Adam en Eva. Zij moesten de wereld beheren. Maar door list en bedrog heeft de duivel bezit genomen van de wereld. En de mensen zijn in de macht gekomen van Satan. Ze zijn slaaf van de zonde geworden. Nou, als je slaaf bent, dan ben je geen heerser meer. Dus de mensheid is de heerschappij over de wereld kwijtgeraakt. En Satan is eigenlijk op achterbakse manier in bezit gekomen van de macht over de wereld. En de hele Bijbel gaat erover dat God die wereld wil terugwinnen op de een of andere manier. En daar zijn verschillende manieren. En er zijn ook verschillende manieren waarop God dat probeert. En als eerste bijvoorbeeld maakt God een nieuw begin met Noach. Jullie kennen het verhaal natuurlijk dat de aarde was verschrikkelijk geworden. Niemand luisterde meer naar God. Er was één man, Noach, en die was rechtvaardig. En God die vernietigt de hele aarde. En Noach, die moet opnieuw beginnen. En het begin van Noach was dat hij opnieuw de wereld moest organiseren eigenlijk. Er werden ook wat wetten gegeven en hij moest een samenleving en maatschappij beginnen. Maar het duurt niet heel erg lang voordat dat weer verwort tot wat mensen kunnen. En dat resulteert uiteindelijk in de torenbouw van Babel. En de torenbouw van Babel, een enorme toren. Ik liep een keer door een stad, Los Angeles, en daar heb ik een foto gemaakt van wolkenkrabbers daar. Ik, kan echt onder de indruk komen van dat soort wolkenkrabbers. Die zijn erg hoog. Dit zijn nog niet de hoogste ter wereld. De hoogste ter wereld die staat in Dubai. De Burj. Moeilijke naam. 828 meter hoog is de hoogste toren nu. Maar die gaat alweer ingehaald worden. Ze gaan over de kilometer heen. Het is ongelooflijk wat mensen kunnen. Ik vind het echt heel knap. Het is indrukwekkend. Maar zo'n stad, als je zo'n stad fotografeert, zo'n toren fotografeert, wat laat dat zien hoe geweldig de mens is eigenlijk? Hè? Het is de verheerlijking van de mens. En torens staan denk ik in de Bijbel symbool voor de verheerlijking van de mens. En in tegenstelling tot wat God heeft gemaakt. We zongen dat kinderliedje, dat God een kunstenaar is en alles prachtig heeft gemaakt. God is begonnen in de Bijbel met een tuin. Het paradijs was een fantastische tuin. Nou, dit is een botanische tuin in Melbourne. Dat is echt geweldig. Daar kunnen wij niet aan tippen, aan dit ontwerp. Nu, maar helaas geloven de mensen natuurlijk niet meer. Heel veel mensen geloven niet dat hier een ontwerper achter zit. Die denken dat het vanzelf ontstaan is. Ja, ik vind, daar is een groter geloof voor nodig dan, toch? Goed. Ik kom trouwens nog best wel heel veel mensen tegen die denken, ja, eigenlijk is dat toch wel een beetje raar. Die denken, daar zal toch wel iets of iemand achter zitten. Heel veel mensen geloven dat nog. Dat is toch wel frappant. De wetenschap die zegt van, nee, dit is allemaal vanzelf ontstaan. Nou, fantastisch. God is begonnen met een tuin, maar de Bijbel eindigt niet met een tuin. Hè? De Bijbel eindigt met een stad, daar komen we op. Noach was een nieuw begin, maar dat ging dus ook al niet goed. God moest de mensheid verspreiden over de aarde, hij verwarde de talen. En God maakt dan weer een nieuw begin. En dan, God begint met Abraham. Met Abraham begint hij iets nieuws. En daar wil ik vanmorgen wat langer bij stilstaan. Deze uitdrukking, de God van Abraham, Isaac en Jacob, komt een aantal keren in de Bijbel voor. Ik heb daar twee keer achter gezet. De eerste is uit Exodus 3. Dat is zoals God zich bekend maakt aan Mozes. Hè, bij de brandende braamstruik. God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heer Jezus die haalt dat ook een keer aan, dezezelfde uitdrukking. En de tweede tekstverwijzing, Handelingen 3, dat is in de toespraak van Petrus, nota bene op de Pinksterdag. En dus dat is eigenlijk de start van de gemeente. Maar Petrus begint dan door deze uitdrukking te gebruiken. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En daar zit wat achter. Dat heeft een betekenis, dat is niet zomaar. God maakte een nieuw begin met Abraham. En waarom wordt nou niet de uitdrukking gebruikt, de God van Noach? Want hij maakt ook een begin met Noach. Maar waarom nou Abraham, Isaac en Jacob? Kijk, Noach en ook Henoch bijvoorbeeld, dat waren rechtvaardigen. De Bijbel noemt hen rechtvaardig. Die leefden zo goed dat zij een voorbeeld waren voor de mensen om hen heen. Abraham was eigenlijk een hele gewone man. Hij was een mens zoals wij. Wij lezen in Jozua, in de toespraak van Mozes, dat Abraham een afgodendienaar was. Aan het einde van het boek, ja, dat zou je helemaal niet verwachten, maar voordat er gezegd van kan worden dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob, was Abraham een afgodendienaar. Hij had ook een andere naam, hè? Maar hij was een mens zoals wij. Hij stond midden in de maatschappij van toen en hij leefde zoals de anderen. Er was niets bijzonders aan hem, alleen dit, dat God hem riep. En waarom riep God nou Abraham, maar waarom niet zijn broer? Dat weten we niet. Dat zijn de mysteries van God natuurlijk. Maar Abraham werd geroepen om die maatschappij waarin hij leefde, dat was natuurlijk in het Midden-Oosten, in het huidige Irak is dat, hij moest dat verlaten en hij moest wegtrekken. Nou weten we dat Abraham dat op een gegeven moment, hij deed dat. Hij deed dat ook nog met een omweg trouwens. Hè. Hij ging niet gelijk naar de plek waar God hem wilde hebben. En hij nam nog allerlei familieleden mee, zijn vader. En hij moest wel wachten tot zijn vader overleden was voordat hij nou eens verder trok. Dus het ging met horten en stoten. Maar het mooie voor ons is dat God is geworden van Abraham, Isaac en Jacob. En dat Abraham geen bijzondere man was met bijzondere kwaliteiten. Of een bijzonder, hij was niet een rechtvaardige in die zin van Noach en Henoch. En later is Abraham natuurlijk wel een voorbeeld geworden. He, Paulus noemt Abraham de vader van alle gelovigen. Ongelooflijk. Dus wat een verandering is dat geweest. Nu, deze drie mannen en de tijd waarin zij leefden en de roeping die zij hadden, staat eigenlijk model, dat is mijn stelling nu, voor de gemeente. Wat zij meemaakten, hoe zij leefden, hoe zij geloofden, zo zouden wij moeten geloven. En dat ga ik uitleggen natuurlijk. Maar ook de manier waarop zij uit dat land waar ze vandaan kwamen gingen en woonden in dat beloofde land, maar daar geen bezit hadden, dat staat eigenlijk model voor hoe wij als gemeente zouden moeten leven. En daar is veel verwarring over. He, want als je kijkt om je heen hoe de christenheid zich ontwikkeld heeft, en dan zie je natuurlijk, wij zitten zelf in een prachtige kerk. Nou, wij zijn wel eens een keertje in de Sint-Pieter geweest in Rome. Dat is eigenlijk het toppunt van een kerkgebouw. Enorm groot, prachtig. Maar is dat nou de bedoeling geweest van God? Zouden wij als gemeente zo moeten zijn? Ook de kerken en de Rooms-Katholieke kerk, maar ook heel veel andere kerken hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de samenleving. Of niet alleen invloed, maar dus de samenleving te beheersen. Dat werd van Abraham niet gevraagd. Ook van Isaac en Jacob niet. Zij moesten dat land uitgaan. Ze moesten eigenlijk de maatschappij de rug toekeren en leven in een beloofd land en waar ze niets bezaten. Geen vierkante meter. Later, Abraham heeft natuurlijk nog wel een stukje land gekocht om Sara te begraven later. Maar in feite bezaten zij dat land niet. En ik denk dat deze periode, kijk, later is dat veranderd natuurlijk, hè, met het volk Israël. Dat had wel degelijk land in bezit. Maar zoals deze drie aartsvaders leefden, dat is zoals wij in deze maatschappij zouden moeten staan. Denk ik. Als u van mening verschilt, dan bij de koffie gaan we daar lekker over doorpraten. Ja? Maar ik denk dat dat model staat voor hoe wij zouden moeten zijn. Ik wil niet zeggen dat je niet bijvoorbeeld politiek actief moet zijn. Er zijn christelijke politici, christelijke partijen zelfs. En dat zien we in de Bijbel ook. Hè. We zien bijvoorbeeld Jozef, hè, zoon van Jacob, had een zeer hoge positie in een heidense maatschappij. En ook mannen als Nehemia en Daniel en Mordechai hadden hoge posities in een heidense maatschappij. Dus begrijp me goed, ook als christen mag je echt wel, als je daartoe geroepen bent, invloed uitoefenen en hoge, ook politieke banen hebben, denk ik. Maar dat is meer, dat is persoonlijk. Snapt u, dat wordt niet als aan de gemeente of aan de kerk gevraagd. Dat wij als kerk de maatschappij moeten veranderen. In die zin, hè, dat wij Gods wetten en Gods regels aan het volk zouden moeten opleggen. Dat wordt van de gemeente niet gevraagd, naar mijn bescheiden mening. We gaan stukje lezen uit over Abraham. En dat staat in Hebreeën. Dat is het bekende hoofdstuk natuurlijk van de geloofsgetuigen. Jullie We zijn er wel mee bekend. En we gaan natuurlijk niet de hele geschiedenis van Abraham lezen in Genesis. Maar dit staat in Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Er wordt niets gezegd over de omweg die hij maakte en dat het heel lang duurde en zo. Dit is vanuit Gods perspectief gezien. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Hij verwachtte de stad, maar hij woonde zelf in tenten. Dus de Bijbel eindigde op een gegeven moment ook weer met een stad. Maar voor Abraham en Isaac en Jacob was dat nog niet weggelegd. En voor ons denk ik, in die zin, geestelijk gezien, ook niet. Natuurlijk, je mag best in een huis wonen, we wonen ook in een huis. Maar geestelijk gezien, het is niet de bedoeling dat wij hier een stad stichten, een christelijke natie maken of zo. Dat wordt niet van de gemeente verlangd. Dat verlangde God ook niet van Abraham en van Isaac en Jacob. Er is een tekst die dat illustreert. Dat staat eventjes verderop. Er valt wat van het scherm af, zie ik. Dat staat eventjes verderop in Hebreeën. En dat wordt over de gemeente gezegd, laten wij dan naar hem uitgaan, en dat is dan de Heer Jezus Christus, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Ik denk dat dit niet zo'n hele populaire tekst is om voor te lezen. Het klinkt helemaal niet fijn, toch? We moeten buiten de legerplaats uitgaan, oftewel wij moeten de maatschappij min of meer de rug toekeren. Als gemeente, hè? Niet als, je mag natuurlijk best wel een baan hebben en je brood verdienen in deze wereld. Maar als gemeente, als geheel, keren wij eigenlijk de maatschappij de rug toe en wij gaan naar buiten en dragen zijn smaad. Dat is niet zoals we ons vaak voordoen als christenheid, denk ik. Wij proberen het allemaal prachtig op te kloppen. En dit is een geweldige samenkomst en met alle moderne middelen, en daar is op zich ook niks mis mee hoor, te doen. En van dat wij hier moeten wij het Koninkrijk van God brengen en zo. Nou, deze tekst laat zien, we moeten de maatschappij de rug toekeren en zijn smaad dragen. Maar we verwachten wel een stad. En ik heb daar een plaatje van opgezocht. Dit is het hemels Jeruzalem. Hè? Pas helemaal aan het eind van de Bijbel komt die stad in beeld. En dit is maar zoals mensen denken van nou, zo zou het eruit kunnen zien. Als je dat leest, dat is echt ongelooflijk, die stad. Er staat een schril contrast met die wolkenkrabbertjes die wij als mensen bouwen. Deze stad, de afmetingen van deze stad, dat is meer dan 2200 kilometer, de breedte en de lengte en de hoogte. Het zou een kubus kunnen zijn of een piramide, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat zijn gigantische afmetingen. Dat beslaat heel Europa. Ja, maar dan ook nog zo hoog. De hele maan past daarin, hè? Dat is echt, dat is onvoorstelbaar. En het is gemaakt van goud. En de muur is en ook nog allerlei edelstenen en parels. En dat is geweldig, lees maar na. Dat is ongelooflijk. Dat maakt God. En dat is de toekomst, hè? Dat, in die stad daar gaan we in wonen. Dat duurt nog eventjes. Kijk, want we moeten ons concentreren dan op hoe Abraham en hoe Isaac en Jacob dan geloofd hebben. Wat is er dan zo apart en wat kunnen wij daarvan leren? Nou, Abraham, daar valt heel veel over te vertellen en dat gaan we allemaal niet doen. Maar Hebreeën die vat dat ook al samen. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Dit is als Abraham al best wel oud is. Hij heeft al een heel aantal geloofsbeproevingen door moeten maken. Abraham probeerde natuurlijk ook God een handje te helpen in de belofte die hem gedaan werd. Abraham zou tot een groot volk worden. Hij dacht, ja, dat zit er niet meer aan te komen. Hij werd oud. En toen nam hij natuurlijk op advies van Sarah nam hij Hagar tot vrouw. En zo is Ismaël geboren. Maar dat was niet de zoon die God in gedachten had. Abraham moest leren dat alles van God komt. Alles. En dat hij zelf niets in te brengen had. Dat was de les die Abraham moest leren. Dus Isaac werd geboren toen Abraham en Sarah al geen kinderen meer konden krijgen, normaal gesproken. Dat was een groot wonder natuurlijk. Er was geen enkele menselijke kracht meer die dat kon doen. En Abraham moest Isaac van God ontvangen. Dat was de les. En hij moest hem ook weer teruggeven aan God. Ongelooflijk, als je dat leest, dat zal je maar gevraagd worden. Hoe oud zal Isaac geweest zijn? Een tiener misschien? Een kind of een tiener? Abraham moest hem offeren en hij deed dat. Natuurlijk, God voorzag ook in een lam in plaats van Isaac. Dus ook daarin, God gaf alles. En de les die we dus van Abraham kunnen leren is dat hij ontdekte dat God is de vader die alles geeft. God is de vader die alles geeft. Alles. In je hele leven. En dat is voldoende. Dat mogen we van Abraham leren. Wat leren we dan van Isaac? Ja, Isaac is eigenlijk een hele gewone man ook. Alleen het punt met Isaac is dat Isaac werd rijk geboren en dan is het zo moeilijk om arm te zijn. Hij had alles. Isaac had alles. En hij kreeg het. En van Isaac lees je eigenlijk weinig bijzondere dingen. Eigenlijk deed hij precies hetzelfde als wat Abraham deed. Bijvoorbeeld, er waren op een gegeven moment groef hij 3 waterputten weer op, die zijn vader Abraham ook al uitgegraven had. En hij gaf ze weer dezelfde namen. Hij deed precies wat Abraham deed. Ook zelfs trouwens in de zonde, hè, want hij ging op een gegeven moment naar de Filistijnen en dan zei hij ook dat zijn vrouw, dat zijn zus was. Dat had Abraham ook al gedaan. Hij kopieerde alles van zijn vader. In Isaac leren wij dat wij alles hebben gekregen in de zoon. Kijk maar, Isaac heeft dat natuurlijk meegemaakt, dat hij op dat altaar werd vastgebonden en Isaac dacht dat hij dood zou gaan. Dat begrip had hij natuurlijk wel. Hij dacht dat hij dood zou gaan en hij kreeg het leven weer. En zo is ons geloof ook. Wij zijn in Christus. Wij hebben alles gekregen in hem en wij zijn ook met hem gestorven en weer opgewekt. Alles hebben wij uit hem. Alles wat wij meemaken, dat is in hem. Kijk, een voorbeeldje. Ik heb dit briefje, dat stop ik in mijn Bijbel. Dat is nu in mijn Bijbel. Alles wat er met deze Bijbel gebeurt, gebeurt ook met dat briefje. Ja, als ik deze mee naar huis neem, gaat het briefje ook mee. Als ik dit op zou sturen, of als ik hem verlies, of in het water gooi, gebeurt met het briefje precies hetzelfde als met de Bijbel. Dus als wij in Christus zijn, dan gebeurt er met ons hetzelfde als wat met de Heer Jezus Christus is gebeurd. Zijn dood, zijn opstanding en zijn verheerlijking. Dat is wat Isaac heeft geleerd en wat wij als voorbeeld kunnen leren van Isaac. Um, Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot de toekomstige dingen. Nou, we weten dat dat nog wel heel apart ging natuurlijk, want Jacob die heeft natuurlijk zijn vader Isaac bedrogen. Dan komen we bij Jacob. Want wat kunnen we dan van Jacob leren? Nou, zoals Isaac, die kreeg dus alles zat mee in zijn leven. Hij kreeg alles. Bij Jacob zat eigenlijk alles tegen. Hè? Het begon al met zijn geboorte. Zijn broer werd net ietsje eerder geboren. Jammer zeg, hij was niet de eerste geborene. En vandaar zijn naam, hij hield de hiel vast. Hè? Dus hielenlichter. Jacob, de bedrieger, hielenlichter. Dus dat zat al tegen natuurlijk. En hij probeerde natuurlijk op slinkse manier toch dat eerstgeboorterecht in handen te krijgen. Want aan zijn moeder was beloofd dat hij eigenlijk de meerdere zou worden. En dat heeft hij geweten. En hij probeerde God te helpen. En zo zie je dat door het hele leven van Jacob heen, dat hij geloofde wel. Natuurlijk geloofde hij wel in de God van zijn vader Abraham en Isaac. Maar hij probeerde God natuurlijk te helpen in eigen kracht. En Jacob was sterk en slim. En dat is het probleem met mensen die sterk en slim zijn. Die moeten leren dat ze niet in eigen kracht moeten werken. Dus Jacob, daar leren we van dat eigenlijk de Heilige Geest jou moet disciplineren. En het leven van Jacob is pas echt veranderd toen hij die worsteling met God in de beek. Jullie kennen dat verhaal. Wat was het kenmerk? Zijn zelfvertrouwen moest een knak krijgen. En mensen die sterk zijn of slim zijn, hun zelfvertrouwen moet geknakt worden. Je moet niet meer op jezelf vertrouwen, maar je moet absoluut op God of op de leiding van de Heilige Geest vertrouwen in jouw leven. En zo zou je kunnen zeggen dat als je het mag samenvatten wat je kan leren van die drie mannen. Dit is een hele korte samenvatting. Abraham, alles komt van God de Vader, maar dan ook alles. Isaac, ik in Christus. Wij hebben het gezongen in lied 575, dat wij in Christus zijn en hij in ons is. En daar zit dus een verschil in. Kijk, Isaac, ik in Christus. De positie, briefje in de Bijbel, wij zijn in Christus. Alles wat met hem gebeurt, gebeurt met ons. Bij Jacob, de werking van Christus in mij. Dat is iets anders. Hè? Dus mijn eigen ik moet ondergeschikt zijn. Daar moeten we niet meer naar kijken. Net als de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus had natuurlijk een eigen persoonlijkheid toen hij hier als mens op aarde wandelde. Maar hij deed niets uit zichzelf. Hij keek alleen maar naar God de Vader. En zijn eigen wil was ondergeschikt. En dat is de les van Jacob. Er zijn weinig mensen in het Oude Testament die zo goed geëindigd zijn als Jacob. Want in die tekst daarvoor, daar staat dat door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. En hij heeft ook al zijn zonen gezegend. En als je dat leest, die zegeningen over een zoon, wat een profetieën dat zijn, dat is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Er zijn weinig mensen die zo goed geëindigd zijn als Jacob. Dus dit, al deze aspecten moeten wij begrijpen. Die moeten wij vatten in ons leven. En dat kan een tijdje duren voordat je dat vat. Dit kan door de theorie zijn, maar dat moet je eigen worden. Dat moet je op een gegeven moment gaan zien. Zoiets als wat met Jacob gebeurt. Ik zeg niet dat dat in ieders leven moet gebeuren. Misschien alleen maar in het leven van mensen die sterk zijn of slim zijn. Maar zo'n persoonlijkheid moet, daar moet een knak in komen. En dat is in mijn leven ook gebeurd. En dat, de Heer die probeert dat in ieders leven te bewerken. Dat je absoluut alleen maar op hem vertrouwt. Nou, waar leidt dat nou allemaal toe? Nou, ik gooi er nog even een stripverhaaltje van Casper en Hobbestegen aan. Is dat te lezen? Waarom zouden we hier zijn, denk jij? Omdat we hierheen zijn gelopen. Nee, ik bedoel hier op aarde. Nou, omdat je kunt leven op aarde. Nee, ik bedoel, waarom zijn we er überhaupt? Omdat we geboren zijn. Laat maar weer zitten. Fijn, zal ik zeker doen. Ja, dat... Nou ja, het is natuurlijk maar een grap, maar... Waarom zijn we hier? En dan specifiek, waarom zijn we hier als gemeente? Wat is nou het doel van de gemeente? Wat was nou het doel van het hele verhaal van Abraham, Isaac en Jacob? Abraham, Isaac en Jacob, die, dat leidde natuurlijk tot een volk. Tot het volk Israël. En dat volk Israël, dat nam een land in bezit. Uiteindelijk, hè, dat duurde nog honderden jaren. Maar uiteindelijk namen ze een land in bezit. En ze werden een volk. En wat was het doel van het volk Israël? God die wil die aarde terugveroveren. Hè, waar ik het in het begin over had. En God wil een soort... Ja, hij wil een bruggenhoofd hebben. Hij wil een stuk land in bezit hebben waar hij kan heersen. En dat was de bedoeling van Israël. En Israël moest de grootheid van God laten zien. En het hoogtepunt van Israël was denk ik de regering van Salomo. Als je kijkt naar de rijkdom van Salomo, die was ongelooflijk. En het land was toen op zijn grootst. Dat reikte het niet tot aan de Eufraat of zo. Het was echt heel groot geworden. En mensen die kwamen van heinde en ver, denk aan de koningin van Sheba, om te kijken van, oh, wat geweldig is het hier. De grootheid van God werd daar getoond. Je kan het ook al zien aan bijvoorbeeld de tempel. Heel veel voorwerpen en ook de muren en zo waren allemaal bekleed met goud. En goud is in de Bijbel altijd een teken van de heerlijkheid van God. Die nieuwe stad die ik liet zien, dat is gemaakt van goud. Hè? Goud is de heerlijkheid van God. Israël moest de heerlijkheid van God laten zien. Nou, is dat dan ook iets voor de gemeente? Ja. In deze tijd, God wil ook een bruggenhoofd. En hij doet dat weer op een andere manier. Want ook wij zijn natuurlijk geroepen en wij hebben hier geen land in bezit in die zin als gemeente niet. We hebben geen christelijke bolwerk of zo. Maar we zijn onderdeel van een hemels koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen wordt dat genoemd in het evangelie naar Matthäus. En we zijn hier op aarde om een bolwerk te vormen eigenlijk. En dan staat dat in Efeze 1. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Ja, het is een moeilijke zin natuurlijk. Maar dat tot lof van zijn heerlijkheid, wat wil dat nou zeggen? Dat de gemeente moet laten zien hoe heerlijk God is. Toch? Of niet? Die uitdrukking komt 2 of 3 keer voor in datzelfde hoofdstuk. En ik heb al eens een keer tekst uit Petrus voorgelezen, waarin staat dat wij de grote daden van hem die ons geroepen heeft, moeten verkondigen. Wij moeten laten zien hoe geweldig God is, hoe geweldig de Heer Jezus is. Aan wie? Aan elkaar, aan God zelf, zoals we dat hebben gedaan in lofliederen, maar ook aan de wereld om ons heen. En dat is essentieel. Dat is waartoe wij geroepen zijn in deze wereld. Wij moeten zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Hoe doen we dat nou? Nou, daar gaan we met z'n allen, denken we daarover na natuurlijk. En natuurlijk kun je dat in je persoonlijk leven doen. God groot maken en God verkondigen. Maar we willen dat ook meer en meer weer eens nadenken van hoe doe je dat nou als gemeente? Hoe laat je nou de grootheid en de heerlijkheid van God zien. Dat is niet door de wanden hier met goud te bekleden. Er zijn mensen onder de indruk van een gebouw. Maar wij zijn het gebouw. Wij vormen de tempel van God. Wij aan ons moeten zien zijn hoe heerlijk het is om bij deze club te horen. Hoe heerlijk het is om bij de gemeente te horen. Dat is het doel van de gemeente. En nou, in het komende jaar gaan we daar verder met z'n allen over nadenken. En dan gaan we hopelijk uitwerken met elkaar. Natuurlijk zoals we dat al deden, uiteraard. Maar dit is weer eens eventjes weer na de vakantie de puntjes op de i van hoe zat het ook alweer. Goed. Zullen we met elkaar lied, wat was het, 293 zingen? Zullen